Begrip en aandacht voor dementerenden, daar gaat de bewustmakingscampagne van Studio Brussel over. Beetje vreemd misschien dat net nu de uitbreiding van euthanasie naar dementerende bejaarden en minderjarigen weer in de aandacht komt. Zat geblokkeerd dat debat bij de PS, maar net die partij doet nu voorstellen die gedachten weer zouden kunnen losweken. Maar zijn alle partijen even happig voor een debat? Lisbeth van Impe van het Nieuwsblad zei daar gisteren het volgende over.
Gisteren in de ochtend.
Ik heb de indruk dat CD&V het nog altijd moeilijk heeft met dat soort debatten. Ik denk dat de maatschappij zelfs sneller evolueert dan de partij soms. En je voelt dat ze dan een beetje een karikatuur soms maken van de rest. Dus dat zij degene zijn die eigenlijk de laatste dam zijn tegen alle mogelijke misbruiken. Die eens de wet gestemd is, er eigenlijk niet blijken te zijn. Dat heeft ook de euthanasiewet ons geleerd.
Ja, daarom hebben we Rick Torfs erbij gevraagd van CD&V deze ochtend, samen met Jean-Jacques de Gucht van Open VLD, die al langer ook met het dossier bezig is. Meneer Torfs, ja, Lisbeth van Impe is niet mals, hè. De maatschappij evolueert soms sneller dan de partij. Heeft CD&V het wat moeilijk om hierover te debatteren?
Ik denk dat de maatschappij sneller evolueert dan de politiek in het algemeen, maar dat is een ander punt. Wij willen daar zeker over spreken, over dat onderwerp. Meer zelfs, ik vind het noodzakelijk om nooit te zwijgen over vragen die met leven en dood te maken hebben. Dus we willen er absoluut over spreken. We willen spreken over het voorstel van de PS. Maar natuurlijk, onze visie gaat ook andere richtingen uit. Ik bedoel, wij willen eigenlijk een globale benadering ook en behandeling van problematiek die met het leven zijn te maken heeft. Zoals die onder meer in de doctoraatsthesis van Evelien Verbeke naar voren wordt gebracht. Want wat zien we vandaag? Zeer belangrijk dat we natuurlijk spreken over minderjarigen en dementerenden. Maar bijvoorbeeld, de Evaluatiecommissie Euthanasie met Wim Distelmans heeft ook vastgesteld dat het aantal gevallen van palliatieve sedatie, namelijk mensen die op een of andere manier door het gebruik van medicamenten in slaap of in coma geraken en zo overlijden, van 8 tot 16.000 is gestegen op 10 jaar tijd. Nu, als je dat vergelijkt met het aantal euthanasiegevallen, dat is 1100, dan moeten we dat in zijn geheel bekijken, ook samen met helpen bij suïcide. En ik wil er toch ook even bij zeggen, die palliatieve sedatie gebeurt dikwijls ook in een schemerzone. Ja. Niet altijd duidelijk, mensen weten het
dus
niet
altijd. Dus wil CD&V, dat moet ook opgenomen
dat moet er
worden
ook
in,
bij,
het, in het debat.
Maar dit gezegd zijnde, het is geen vluchtpoging. Ik vind dat ook die dossiers van minderjarigen, die overigens heel weinig voorkomen. Nul minderjarigen onder de nul mensen onder de 20. Dus tussen 18 en 20 heeft ook niemand op dit moment euthanasie aangevraagd. Maar alles moet bespreekbaar zijn en zorgvuldig worden besproken.
En dus
dat
wordt het nu
evident.
Ook bespreekbaar opnieuw door de opening van de PS. Blij daarmee, meneer de Gucht?
Ja, inderdaad, omdat het eigenlijk vooral de Franstalige partijen waren die niet tegen het debat, maar die schrik hadden om het debat te openen, omdat ze dachten dat het wel eens zou kunnen leiden tot het terugdraaien van de huidige wetgeving. Terwijl dat je toch duidelijk merkt, ook nu bij de CD&V, dat het eigenlijk gaat over waar zijn de tekortkomingen en op welke manier kunnen die oplossen. Wanneer meneer Tof spreekt over die palliatieve sedatie, dat is inderdaad een moeilijk thema, omdat dat inderdaad in die schemerzone zit. En je moet daar een oplossing voor vinden. En de oplossing is eigenlijk van die commissie euthanasie, waar meneer Torst daar juist naar verwees, van meneer Distelmans, van die eigenlijk uit te breiden naar een commissie levenseinde, waarbij eigenlijk elke handeling die op het levenseinde wordt gesteld, wordt opgenomen. Waardoor ook die misbruiken die vandaag kunnen voorkomen bij palliatieve sedatie, dat we die kunnen
oplossen. Dus zegt Open VLD, ja graag, laten we die palliatieve sedatie
zeker
ook meenemen in het pakket. Het is een beetje wrang, misschien meneer de Gucht, in het licht van die campagne van Music for Life, waarin we dementerenden meer moeten ondersteunen. Lijkt het er misschien wat op dat dit debat die ouderen misschien net de weg naar de uitgang wil wijzen?
Nee, dat vind ik niet. Waar gaat dit debat over? Dit gaat over de mensen de keuze geven op welke manier zij hun leven leiden en welke keuzes zij maken op het moment dat zij eigenlijk in een ongelooflijke moeilijke fase van het leven zitten, namelijk wanneer zij ongeneeslijk ziek zijn en pijn lijden. En als het gaat over dementerenden, dan moet je daar een heel rustig, sereen debat over houden, want dat is een heel moeilijk debat, namelijk mensen die de keuze moeten maken om hun leven te beëindigen op het moment dat ze eigenlijk nog te goed zijn, zich nog volledig bewust zijn, maar de wetgeving laat het vandaag niet toe om dat op een later tijdstip te doen.
Nee.
Dus ik denk dat we daar op een rustige manier moeten kijken, met de nieuwste medische inzichten, op welke manier dat we daarmee omgaan.
Ja, meneer Torf, want we hoorden die begeleidster het ook zeggen in de reportage. Deze mensen leven tot de laatste snik. Kijk wat fantastisch ze nu kunnen nog beleven daar op dat podium. Dat maakt het misschien ook wat moeilijk om dit debat nu te openen. Hè?
Wel, ik vind het interessant dat we een debat hebben waarbij niet meteen gezegd wordt de ene oplossing is moreel superieur tegenover de andere. Zoals ik het destijds verkeerd vond, wanneer sommige mensen zegden de manier waarop Hugo Claus kiest voor zijn levenseinde is fout, dat vond ik verkeerd om dat zo te zien, is het natuurlijk evenzeer verkeerd om te zeggen een dementerende of iemand die dement is, kan geen waardevol leven meer hebben. Dus de keuze moet er echt kunnen bestaan. En het is inderdaad ongelooflijk ontroerend om te zien wat hier gebeurt. Je kan nog een levenskwaliteit hebben die absoluut de moeite waard is op die leeftijd. Ja, dat is een andere vorm van leven. Maar we moeten misschien ook leren als mensen om met de gehavende mens, de niet volmaakte mens, om te gaan. Dat is misschien ook een van de kwalen van onze samenleving. Ja. Dat we te vlug denken, het is allemaal afgelopen. Dus met andere woorden, we moeten ervoor zorgen dat inderdaad de keuze er is om wat vroeger te sterven, dat die waterdicht wordt geregeld op zo'n manier dat er geen misbruiken kunnen komen. Maar daar zal iedereen het wel over eens zijn. Aan de andere kant moeten mensen ook echt kunnen kiezen voor langer leven. En een gehavend leven is ook een waardevol leven.
Ja, keuze vraag, is net, de keuze moet er zijn. Die wilsbekwaamheid, dat is het moeilijke. Hoe zit dat in het VPS-voorstel? Nu zijn daar buffers ingebouwd. Wanneer kan je dat beslissen? Wanneer moet je dat herbekijken? Hoe zit dat precies in dit voorstel?
Ja, wat zij naar voren brengen is dat het discussie moet gesteld worden en dat we moeten nagaan wat er mogelijk is. Ze stellen eigenlijk niet echt in een bepaalde richting. Wij hebben dat in de tijd op een vrij uitgebreide manier bekeken. En eigenlijk wat er vandaag in de wetgeving staat, is dat je juridisch wilsbekwaam moet zijn.
Mm-hmm.
En die zone, dat eigenlijk dementie inhoudt, maar ook andere degeneratieve ziekten, die moeten we eigenlijk oplossen. En dat kan je eigenlijk door te stellen. Als je in een vegetatieve staat zou verkeren, en dat betekent eigenlijk het laatste stuk van dementie. Namelijk daar waar het de persoon volledig bedlegerig is, pijn leidt, niet meer kan slikken meestal, dat je daar eigenlijk zou kunnen die wils...
Maar nu is ingebouwd dat je dat verklaart, hè? Dat je op die manier aan je einde wil komen, dat je dat opnieuw moet hernieuwen na 5 jaar. Dat is natuurlijk moeilijk eens in het proces vergaansheid van dementie.
Ja, maar zelfs bij dementie telt het niet.
Nee.
Die wilsbeschikking die valt weg op het moment dat je niet meer volledig bewust bent. En bij dementie is de discussie wanneer ben je nog volledig bewust en wanneer niet meer.
Ja.
Dus eigenlijk is het de bedoeling van 1, wat u zegt, is inderdaad juist die wilsbeschikking uit te breiden en die eigenlijk oneindig te maken, hè, dat die eigenlijk niet moet hernieuwd worden om de 5 jaar, maar daarnaast een oplossing te vinden voor de personen die niet meer volledig wilsbeschikbaar zijn, maar die langs de andere kant ook niet meer volledig bewust zijn.
Het is moeilijk om buffers in te bouwen en dan gaat het hier nog alleen maar, hebben we het nu over dementerende, maar de uitbreiding gaat ook over euthanasie naar minderjarigen. Daar wordt het zo mogelijk nog moeilijker. Vanaf welke leeftijd bepaal je wanneer een kind zelf kan beoordelen?
Ik zou toch 2 punten over dementerende zou ik toch nog iets willen zeggen. Een mogelijkheid om daar mee te werken is ook mensen over een plan levenseinde te laten praten, dat vooraf te laten bekijken en eventueel ook vertrouwenspersonen aan te duiden. Het is één van de mogelijkheden die op het moment dat er beslissingen moeten genomen worden, dan hun verantwoordelijkheden nemen, wat ook niet simpel is. Want je moet dat ook aankunnen om te zeggen, nu zitten we in de hypothese die omschreven is in wat vooraf werd gewild. Moet met de grootste zorg gebeuren, ook opletten wat er dan eventueel moet gebeuren wanneer mensen tegenstribbelen op het moment van de uitvoering, is in andere landen ooit gebeurd, moeten we over nadenken, maar nogmaals, dat is geen reden om de dingen niet te regelen. Minderjarigen, dat is een ander probleem. Daar valt op, in landen waar dat onder bepaalde omstandigheden van al een zekere leeftijd wel kan, dat het heel weinig gebeurt, statistisch. Hè? Jammer genoeg is er heel veel suïcide, zelfdoding bij minderjarigen, heel weinig vragen naar euthanasie. Maar het kunnen er zijn en dus moeten we die dingen ook bekijken en durven ondervangen. Het zal dus altijd om een heel laag aantal mensen gaan.
Mm-hmm.
Zelfs het aantal mensen onder de 39 jaar dat op dit moment euthanasie vraagt, is 2% maar van alle aanvragen die ongeveer 1100 per jaar bedragen.
Mm-hmm.
Dus het is een kleine groep, maar we moeten ook daar grondig over nadenken. Ervoor zorgen dat mensen uiteraard een leeftijd hebben dat je daar echt ook ten diepste kan over reflecteren. En dan ook zien dat er toch ook geen externe druk is. Dat geldt altijd. Er kunnen misbruiken zijn. Bijvoorbeeld ouders die een nieuw leven willen beginnen met een nieuwe partner en dan misschien iets makkelijk ook in gesprek treden met iemand. Ja, maar laten we erover discussiëren.
Ja.
Dus dat is checks and balances. Het gaat niet over de mogelijkheid, die trouwens er ook niet heel vaak zal zijn, maar om die ook loopzuiver, volledige vrije wil, echte keuze en geen pressie. Dat geldt op elke
met die
leeftijd.
Opening van de PS, zou het nu snel kunnen gaan? Meneer De Gucht, uw partijgenoot Tombelijn liet al weten, ja, maar kijk, als CD&V niet mee wil, we kunnen ook een wisselmeerderheid opzetten. Ja, dan beginnen al een beetje de politieke spelletjes in dit hele moeilijke debat, hè?
Laat mij eerst toch even kort iets zeggen over die minderjarigen. Wat wij eigenlijk voorgesteld hebben, is dat je de huidige leeftijd van 18 naar 16 brengt. Dus dat de huidige wetgeving gewoon verlaagt in leeftijd naar 16. En dat de personen onder 16 eigenlijk in medezeggenschap met de ouders kunnen beslissen of daar, als zij eindeloze lijden, als zij pijnlijke momenten meemaken en eindeloos ziek zijn, dat we daar een oplossing moeten voor vinden, dat daar een discussie moet voor bestaan. Dus dat is heel belangrijk. Euthanasie, laat ons even duidelijk zijn, dat gaat nooit over mensen die zelf niet bewust zijn van de positie waarin ze zich bevinden. Dus dat gaat niet over 3, 4, 5-jarigen, zoals soms wel eens naar voren gebracht wordt. Want dat gaat dan over levensbeëindiging. Euthanasie gaat over mensen die zich volledig bewust zijn van de positie waarin ze zich bevinden.
Dan de politieke spelletjes. Het politieke debat, ja.
Ik denk dat de enige manier om een debat zoals euthanasie op een goede manier te voeren, dat op een serene manier gebeurt, waarbij dat we proberen van een consensus te vinden over zoveel mogelijk partijen. Ik denk persoonlijk dat moet mogelijk zijn met de CD&V en de CDH. U merkt ook duidelijk dat meneer Tors daar een opening naar maakt. Maar laat ons dan ook die discussie zo rap mogelijk starten. Ja. Want als je ziet hoe traag zo'n parlementair systeem werkt, dan weet je dat we eigenlijk al gisteren hadden moeten beginnen.
Had het misschien al deze legislatuur kunnen, maar uw partijvoorzitter Wouter Beke zegt al, ja, het is wel duidelijk, dit voorstel komt niet overeen met onze visie, hè, dus dat zal nog wel even duren, meneer Tors.
Komt niet overeen. In de visie van de PS wordt ook herhaaldelijk op een aantal punten gezegd, hierover moet worden gediscussieerd, dat element moet worden bekeken. Ik vind dit... Twee punten. Eén, er moet absoluut over gesproken worden en wat mij betreft, om een politiek woord te gebruiken, onverwijld, zo wordt dat vaak gezegd. Geen enkel probleem daarmee. Twee, uiteraard moet hier echt een debat worden overgevoerd. Ik heb op zich al een hekel aan politieke spelletjes in het algemeen. Strategie in de politiek vind ik iets afgrijzelijks. En dan zeker wanneer het gaat over zo'n belangrijke dingen als leven en dood. En het mogen duidelijk zijn, we zijn absoluut bereid om daarover te praten en daar een inbreng over te
en
doen.
Komt uw visie helemaal overeen met de partijvisie, meneer Tors?
Onverwijld gebruiken, want ik denk dat we dan op een lange baan.
Om maar te laten zien dat er een verschil bestaat tussen het tragische politieke jargon en het grote belang dat aan dit dossier moet worden
gegeven. En komt uw visie helemaal overeen met de CD&V-partijvisie, meneer Tors?
Dat kan ik zeggen, dat ik ben daar heel erg bij betrokken bij wat er wordt gezegd. Er zijn een aantal dingen die ook bij ons nog moeten worden doorgediscussieerd, maar deze visie sluit daar naadloos bij aan.
Dankjewel, meneer Tors, meneer De Gucht. Dankjewel voor uw komst aan de studio.